in, wordt achtervolgd door de justitie. Dat is wat ze bedoelen als ze migratie zeggen. Ja. Dat is dat. Ja. Afschuwelijk.
Ja. Ja, die wordt
617 toespeks per dag van de EG. Ja. De EU.
Ja. Ja. En ja, ik mag niet meer bij de nieuwsbv. Ik stuur ze voortdurend altijd maar dit soort berichten. Maar het is nooit, ze vinden het nooit interessant genoeg. En wie praat er wel op de radio of op de televisie hierover? En als ik het doe, dan word ik als een hysterisch schreeuwend tierend wijf weggezet. Omdat ik me, ja, daarover opvind. Ik ben daar ongelooflijk verontwaardigd, dekt de lading niet. En mind you, dit is abject EU-beleid. Hè? Ja. Dit is EU-beleid, want anders kan je het niet noemen. Er zijn een paar gore, sorry dat ik dat zo zeg, want dan heb ik het over mijn eigen geliefde Griekenland ook. Regeringen in landen, en in dit geval de huidige regering in Griekenland, die dit doen, die voeren het uit. Maar ze worden niet op het matje geroepen, want dit gaat tegen alles in van de EU rule of law. Dus in het begin zeiden we, nou, het is Griekenland en Kroatië. Nee, dat is het helemaal niet meer. Het is gewoon Brussel. Klaar. Want die laten dit gebeuren. En ze doen het ook nog eens met EU-geld. Dus als de EU daar echt tegen zou zijn, dan zouden ze zeggen, nou, daar krijg je geen geld meer voor, toch?
Ja.
En dus ik roep al jaren, Nederland is mede verantwoordelijk voor de horror aan de Griekse Schengengrens. En heeft een voortrekkersrol, samen met Griekenland, die dat natuurlijk uitvoert. En met gewoon wat ooit de Griekse kustwacht moet, dat snap ik ook niet. Die Griekse kustwachtmensen, die zijn opeens in een hele enge... moet je je voorstellen, je hebt de marineschool gedaan en je gaat leuk in de kustwacht of zo'n eiland werken. En dat was fijn, toeristen in problemen, zeilboten redden, af en toe een dode koe uit het water halen. En opeens moet je krijzende, gillende, doodsbange, half verhongerde, verdorste mensen in dinghies angst aanjagen en terugtrekken. Aan stranden onderscheppen, het gunpoint uitkleden, bont en blauw staan, van alles bestelen. Het gunpoint op die life raft dwingen en weer terugtrekken. Maar ik snap helemaal niet hoe dat werkt. En ze houden stijf hun mond. Het is heel erg moeilijk om mensen van de Griekse kustwacht te vinden die uit de boot klappen. Nou, dat hebben ze een paar keer gedaan. Maar ja, anoniem natuurlijk. Anoniem. En dan zegt Mitsotakis, ja, als we de namen van die mensen niet krijgen, dan is het fake news.
Ja, ja.
Enzovoort. Nou, en dus even terug naar Nederland is mede verantwoordelijk. Ik weet niet of jullie herinneren, maar tijdens die Rode Hoed-vraag op 9 november aan Rutte en Mitsotakis vroeg ik aan Rutte, wat zijn de sancties die volgens u aan Griekenland moeten worden opgelegd voor deze pushback-misdaden en alle andere misdaden jegens vluchtelingen in Griekenland? En ook aan Nederland, omdat Nederland nu eenmaal mede verantwoordelijk hiervoor is. Nou, daar heeft hij helemaal niet op geantwoord. Maar ik vond het interessant dat de Nederlandse pers dat helemaal niet heeft opgepakt. Wel nu, die vraag was anderhalf jaar geleden meer dan terecht. Want afgelopen maandag, symbolische dag, 20 maart, zijn vier grote NGO's in Nederland, die zijn al jaren hiermee bezig geweest, naar de Hofvijver gegaan. En daar hebben ze ceremonieel een aansprakelijkheidsstelling aan de regering aangeboden. En die luidt, Nederland was 20 maart overigens, omdat op 20 maart 2016 de Turkije-deal werd geïmplementeerd, ja, in Griekenland. En door die Turkije-deal kwamen al die vluchtelingen vast te zitten op de eilanden, in die zogenaamde hotspots. Nou, de meest beruchte is de Moria, maar het was ook op Samos en Leros, op Lesbos was dat. En ja, jullie hebben jarenlang voorbij zien komen. Nou, dat was gewoon, ja, werkelijk. Ik kan het woord mensonterend niet meer horen. Er moet echt een nieuw vocabulaire gevonden voor de gruwel en de horror, mensonterend dektelading niet.
Even terug naar het nieuws, want heb ik nou goed begrepen dat er een soort proces wordt gedreigd tegen de Staten Nederlanden op basis van het voorzorgsbeginsel, dat ze gewoon willen ze weten niet mee mogen werken aan inhumanitaire toestanden daar?
Tuurlijk. Kijk, ze zijn hier 7 jaar mee bezig geweest om dit met het fantastische advocatenbureau d'Olivera Bracke voor elkaar te krijgen. Dus het is heel interessant. Het gaat om aansprakelijkheid. Hè? En waarom wordt de EU niet aansprakelijk gesteld? Ja, Turkije-deal is toch een EU-deal, wel nu? In 2017 waren er een paar slimme Syrische familieleden, en die hadden allemaal familieleden verloren in Moria. Baby's, door gebrek aan medische hulp. Nou, horror. En dat waren een beetje hoogopgeleide mensen. En die hadden goede advocaten te pakken in Lesbos. Ook ideologisch begeisterde advocaten. En die zijn, ik geloof dat dat van 2016 was, een rechtszaak begonnen voor smartengeld en schadevergoeding bij de EU. Voor wat hun was aangedaan. Het was dus niet voor alle vluchtelingen, maar voor die familie. En toen is er in 2017 een heel verrassend arrest gekomen van het Hof van Justitie, dat zit in Luxemburg. En dat stelde, tot ieder stomme verbazing, dat de EU niet aansprakelijk is, want het Turkije-deal is niet een deal tussen de EU en Turkije, maar tussen alle afzonderlijke lidstaten en Turkije die volgens die Turkije-deal handelen. En dankzij dus een soort die familie is aan het licht. Toen hebben ze ook heel snel, want het was dus een EU-agreement, en dat hebben ze heel erg gedegradeerd tot statement. Dat is een juridische truc. Een agreement is een verdrag en een statement, dat is een soort persbericht. En dan was het dus opeens bilateraal tussen alle EU-lidstaten. En Nederland, die is nu uitgekozen door, want de 4 NGO's zijn Amnesty International, dat is degene die het heeft georganiseerd, een soort paraplu. En die hebben heel erg veel studie gedaan en die zijn bij Nederland uitgekomen. Ik zal zo uitleggen waarom. En de andere NGO's zijn Defense for Children, Stichting Bootvluchteling en een religieuze NGO, Pax nog iets. Sorry, dat staat niet zo op mijn netvlies, maar je kan het overal lezen. Heb jij het voor je?
Die
vierde NGO? Heb je niet de tekst voor je? Nou, ik ook niet, want ik zit bij de VVA. Anyway, doe het. Ja? Nee. Pax nog iets.
Ja, Pax Christi.
Ja, nee, het is niet Pax Christi. Maar goed, doet er niet toe. Defense for Children, Stichting Bootvluchteling, Amnesty International. En die Pax nog iets. En waarom hebben ze nou, want de Amnesty International is international. Dus waarom hebben ze Nederland uitgekozen als eerste land om een aansprakelijkheidsclaim in te dienen voor het leed alle mensen op die Griekse eilanden, daar beperkt zich dat nu toe, omdat dat is veroorzaakt door die Turkije-deal. Wel nu, Nederland had een voortrekkersrol bij die Turkije-deal. Het is medebedacht door Diederik Samson. Nederland was toen voorzitter van de Raad van Europa, en dat gaat expliciet over mensenrechten. In 2017, vlak na dat arrest, toen ze dus iedereen van zijn stoel viel en zei, geen Turkije deal van de met de EU,
geen verdrag,
maar allemaal staatjes bilateraal, what the fuck. By the way, dat is ook heel raar, want het is de Turkije deal is wel met EU geld ingericht, die hotspots en noem maar op. De rapporten kwamen van de commissie en de implementeringsrapporten kwamen van de commissie. Dus hoezo niet EU? Dat is allemaal, zijn allemaal trucjes. Hè? Dat heeft bijvoorbeeld, ik maak even een uitstapje. Er is ook in Amerika een wet die stelt dat nieuwsorganisaties, nou echt wel een zeg maar, zou een beetje aan de waarheid moeten houden. Die mogen niet alleen maar fake news produceren. Dan denk je, ja, hoe kan Fox Television dan bestaan? Nou, daar is een juridische truc op gevonden. Dat hebben ze geregistreerd als entertainment, niet als news. En daardoor komen ze ermee weg. Nou, dat is hier... Wisten jullie dat?
Nee. Niet zo, want het wordt ze kwalijk genomen dat ze zo hebben gelogen. En Rupert Murdoch, die zegt ook, ja, we moeten geld verdienen. Maar als ze dat,
nee, maar
dat detail
is
mij nog bespaard
komen
gebleven.
Ze weg omdat ze juridisch komen ze ermee weg omdat ze de statuut hebben veranderd van news naar entertainment. Ja. En de EU komt juridisch weg met aansprakelijkheid, want ze hebben het statuut veranderd of de status van akkoord, verdrag,
ja,
naar, okay, statement.
Duidelijk, ja. Ja,
zo,
ja, goed, zo is het gegaan. En dus wordt nu Nederland aangepakt door die, ja, vier organisaties.
En nu zijn dus, en toen hebben ze, nou dan moet je, dus je speelt de advocaat van de duivel. Je denkt van, nou als we dit gaan beginnen, want hoe werkt dat? Je stelt een institutie of een persoon aansprakelijk. Hè, dus dat is op 20 maart jongstleden afgelopen maandag in die Hofvijver gebeurd. Dus dat is, die aansprakelijkheidsclaim is ingediend bij het kabinet. En dan heeft het kabinet een maand om te reageren. Doen ze dat niet, dan wordt het een rechtszaak. En iedereen gaat ervan uit dat het een rechtszaak wordt. Nou, dat bedenk ik, dat hadden die advocaten natuurlijk ook al bedacht. Ze hebben niets voor niet 7 jaar. Bovendien moet je even voorstellen, er is ook nog zoiets als verjaring. Dus dit was 20 maart 2016 toen het begon. Ja. En normaaliter zou het verjaard zijn op 20 maart 2021. En zo lang zijn ze er al mee bezig, want op 20 maart 2021 is er een, ik wist ook niet wat dat was, een stuitingsbrief.
Ja, om te zorgen.
Dat is een formaliteit. Ja. Gestuurd. En dat wordt besloten, oké, je krijgt er nog 5 jaar bij. Dus die verjaringsperiode wordt verlengd. Nou, dus ze keken, dit is allemaal voorbereidend werk. En al die jaren hebben ze besteed aan het vergaren van bewijslast. Bewijslast voor, ja zeker, Nederland had een voortrekkersrol. En die bewijslast, dat was heel ingewikkeld. Ze hebben natuurlijk allemaal WOP-verzoeken gedaan en WOP-verzoeken van anderen. En dan krijg je allemaal witgelaten pagina's en volgelakte pagina's. En dat moet je dan in context interpreteren. En dat moet je naast interne memo's leggen die je weer van andere bronnen krijgt. Nou ja, ik heb, dat komt natuurlijk allemaal in dat stuk in de Groene, dit weekend online. Maar echt, ik val niet snel meer van mijn stoel, maar het is allemaal nog veel en veel erger dan ik dacht. Het is allemaal gebaseerd op 2 dingen in de Nederlandse wet en de Europese wet. 1, je mag als land of als EU niet een besluit nemen dat gaat over levens van mensen. Als je de voorkennis hebt dat wat je besluit die mensen enorme schade zal berokkenen. Fysiek, mentaal, whatever. Nou, Tineke Strik in EU-jargon roept dan, ja, er had dus een impact assessment, ja, gedaan moeten, ja, zijn van tevoren. Zo heet dat.
Impact assessment.
En dan moet je dus van tevoren bekijken, nou, we willen dit en dit doen, we willen die mensen vastzetten op de Griekse eilanden. Waar komen ze dan terecht? Nou, Griekenland was helemaal niet klaar voor die hotspots. Wat er was, was beneden alle pijl en levensgevaarlijk. Wat doet dat met de economie van zo'n eiland? Dat ze teruggedeporteerd moesten worden naar Turkije als zogenaamd derde veilig land. Gaat dat ook gebeuren? Nee. Wat is de wet in Griekenland? Nee. Dus die vreemdelingenadvocaten die voor iedere asielzoeker persoonlijk gaat vechten, krijgt hij het voor elkaar dat ze niet worden gedeporteerd. Dat betekent dat een bottleneck ontstaat en dat de eilanden uitpuilen. En nou ja, ze hadden natuurlijk op, wij hebben het allemaal geroepen in aanloop naar die Turkije deal. Mm-hmm. En wij hebben echt niet met een zaal vol onderzoekers een impact assessment gedaan. Dat konden we op onze klompen aanvoelen. Ja. Alle NGO's hebben moord en brand geweest. De UNHCR, de UN. Iedereen heeft gezegd, doe het niet, doe het niet. Maar Nederland zette door. Nou goed, dus dat is al 1 overtreding. En dan is er nog een tweede wet. Als je dan zo'n besluit hebt genomen en je voert dat uit en je legt dat mensen op en je ziet vervolgens dat het misgaat, dan moet je dat terugdraaien. Dan moet je ermee stoppen. Dus Nederland kan op die twee punten aangeklaagd worden. En dat zit er nu dik in. Dat gaat gebeuren, want ik denk niet dat de regering niet, zeker deze regering niet, gaat kijken. En ik vind het dus fantastisch dat dit gebeurt. De meta-bedoeling, dus op een meta-niveau van deze procedure is om te voorkomen dat dit soort deals in de toekomst weer gesloten zullen worden. En dat is nu heel actueel, want de afgelopen weken hebben die Van den Berg en Rutte op allerlei plekken geroepen. Ja, we moeten Turkije deals met Afrikaanse landen maken. En die Van den Berg heeft ook, we moeten een nieuwe Turkije deal maken. Dus op de lange termijn is de bedoeling dat hier iets uitkomt, waardoor dat nooit meer zal kunnen gebeuren. En ook tweede metadoel, er is dus vanaf 2016 tot nu of tot binnenkort een, zo heet dat, een aansprakelijkheidsgat geweest. En niemand was aansprakelijk. Ik weet nog dat ik bij jullie ooit heb verteld, ja, ooit moet er een soort Nuremberg-tribunaal komen voor. Wie is nou verantwoordelijk voor Moria en die andere horrorkampen op die eilanden? En wat die mensen allemaal is aangedaan. We hebben niet voor niks Nuremberg gehad. En daar werkten ook een heleboel mensen naartoe. Maar dat bleek onmogelijk. En nu hebben die vier NGO's in samenwerking met die advocaten dit gevonden. Heel ingenieus. En ik denk dat de Nederlandse regering het heel moeilijk gaat krijgen. Ja. Want de wet is de wet, toch? Ja.
En bewijs is er overvloedig, denk ik ook.
Is overvloedig, ja. Ja, en natuurlijk denken we dan aan Srebrenica. Dat is,
en in Srebrenica was je daar ook, Jo? Want Jo, jij was net in Nuremberg, zeg je.
Ja, van de zomer was ik in Nuremberg. Ja,
okay.
De Rijksstaatsbillende.
Maar er zijn toch verschillende rechtszaken geweest voor Srebrenica. Nou, de EU was niet verantwoordelijk, de UN was niet verantwoordelijk, Dutchbat was niet verantwoordelijk, uiteindelijk was niemand verantwoordelijk. Maar dat lag veel ingewikkelder. Dit is iets minder ingewikkeld. En ja, Nederland is gewoon verantwoordelijk. En dus dat die Mitsotakis, die ook door mijn rode hoed vaak het bewijs heeft gekregen van Rutte, die zei daarna, ik steun deze geweldige Griekse premier. En ik ben ervan overtuigd dat hij de waarheid spreekt. En toen hij dus weer keihard loog over de pushbacks. Ja. En ik weet zeker dat het een streng maar rechtvaardig asielbeleid is. Net zoals Nederland heeft. Nee, ook Nederland. Ook Rutte komt zoiets weten van de pushbacks.
Tuurlijk.
Ja, en die zijn dus 617 keer per dag. Met dikwijls en steeds meer dodelijke afloop.
Ja.
De buik erin.
Ja.
Trouwens, de Rode Hoed-vraag van de week. Heb je die gezien, Ingeborg? De Rode Hoed-vraag van de week?
Nee.
Nou, dan moet je even terugkijken. Van de week was er een vraag aan Boris Johnson. Hij kwam ergens op straat en riep een journalist tegen hem: Why did you lie?
Oh, wat gaaf.
Ja, dat is de Rode Hoed-vraag, toch?
Ja, nou, ik zei, when will you stop lying about the pushbacks? Ik ging nog een stapje verder.
Is altijd goed, een wanneer-vraag is altijd
heel goed. Het kan me geen reet schelen waarom die liegt, dat is duidelijk.
Maar dit is de voorafspiegeling van dit is een aankondiging van de ondergang van Mitsotakis, begrijp je? Want net als Boris is hij straks ook ex-premier en dan kan hij stoppen met liegen.
Ja.
Nu weet ze dat
ook. Ja, kijk, wat in Frankrijk gebeurt is natuurlijk fantastisch. Nou, ik heb een vraag. Wordt er veel over gesproken op de Nederlandse radio? En er zijn allemaal ploegen in Frankrijk om dat allemaal vast te leggen?
Ja, maar we moeten eigenlijk nog naar de Amsterdamse woonopstand.
Ja, dat weet ik niet van die ploegen. En ik luister helemaal niet naar de Nederlandse radio.
Ja, maar ik vraag aan jullie. Jullie wonen in Nederland. Ik kijk niet naar de Nederlandse televisie. Wordt er veel aandacht besteed?
Ik weet het eigenlijk niet.
Ik kijk alleen naar de radio. Maar ik krijg steeds Frank Renaud en zo. Dat is altijd hetzelfde. Dat is een beetje saai.
Nederlandse radio is kut en televisie ook.
Nee, wordt
Oké, maar ze hebben in Nederland niet door dat er een Bastille 2.0 op nog bloedige wijze...
Dat wordt... hopen we allemaal, maar of we het weten is de vraag.
Jongen.
Nou. Het is wel een mooi beeld natuurlijk. Dus in 20 seconden rats van Parijs onrustig en door.
Het is een TikTok-tijd.
Nou, ik weet wel dat hier gaan de demonstraties ook door. De woede.
Ja, maar hier ook. We moeten naar de woonopstand. Okay. We gaan ook door de tijd. Had je nog iets te zeggen, Ingeborg?
Nee, volg dit proces en zeg tegen iedereen, Nederland heeft bloed aan zijn handen. Ook wat die 617 pushbacks betreft per dag.
Ja.
En het moet wel heel gek lopen. Wil Nederland die aansprakelijkheid kunnen ontlopen, maar jullie begrijpen, daar gaan ze alles aan doen.
Ja.
Ik heb nog een heel kort gedicht voor je, Ingeborg. Mag dat?
Nee. Ja, graag.
Soms lijkt het of wij het middelpunt van het feest zijn. Maar in het middelpunt van het feest is niemand. In het middelpunt van het feest is de leegte. Maar in het middelpunt van de leegte is weer een feest.
Wat ontzettend mooi.
I love this.
Ja, stuur het maar naar me op.
We sturen ook het stripboek van Philippe Girard van 2 jaar geleden naar je op. Leonard Cohen on a Wire. Dat is zijn biografie in het stripverhaal.
Oh, te gek.
Hardcover, is leuk.
Ja, misschien zit die Anne Rivers daar wel bij, joh.
Het ene zoeken.
Janet Joplin, Lou Reed en Phil Spector komen erin voor.
Wow.
Het ene zoeken is altijd het andere vinden. Dus om iets te vinden, moet je iets zoeken dat er niet is. Een vogel zoeken om de roos te vinden. Een liefde zoeken om de ballingschap te vinden. Het niets zoeken om een mens te ontdekken. Naar achteren gaan om vooruit te komen. De clue van de weg ligt niet zozeer in zijn splitsingen, zijn verdachte begin of zijn twijfelachtige einde, maar in de bijtende humor van zijn tweerichtingsverkeer. Men komt altijd aan. Men komt altijd aan, maar altijd elders.
Is dat die Argentijn?
Ja.
Ja.
Wat is dit fantastisch? Van wie is dit dan?
Van een dit is verticale poëzie.
Oh.
Van Roberto Juarros.
Wauw. Oh, ik vind dit ook een soort Ithaca 2.0.
Ithaca 2.0, ja. Het ene zoeken is altijd het andere vinden. Ja,
dat is serendipity.
Ja, het is metaforisch.
Dat snap ik. Nou, echt, dankjewel. Dit vind ik 2 cadeautjes. Hey, ga snel naar de woonopstand. Ik blijf meeluisteren, want dat wil ik ook horen.
Ja, we lezen je. Doei! Ja,
doei!
Ja. Hé, hey, Bibi. Ja, Bibi is er ook.
Ja.
Hoi, Bibi.
Hoi.
Hoi. Bibi.
Hallo.
Hallo.
Ja, Ramadan.
Hoi.
Goedenavond.
Hoi.
Wie is
dit? Ja, hey, ik ben
Bibi. Surinameplein.
Hoi, Lava Riot.
Ja, de Surinameplein squad.
Yeah. Dat is vlakbij onze studio.
Ja, precies. Dus jullie weten daar ook van. Jullie horen erbij.
Ja, onze buurt.
Waarom het Surinameplein?
Waarom het Surinameplein?
Ja.
In welke zin?
Nou, er is zondag nog feest. Of voor opstand, of wat zie je?
Even
allemaal tegelijk.
Oké. Plein 45 is feest. Maar we beginnen het feest op het Surinameplein.
Ah, het is Roel dit.
We verplaatsen ons langzaam.
Zo. Ja? Maar waarom het Surinameplein?
Dan kan Bibi vertellen waarom we daar gaan beginnen.
Nou, doe dan.
Ja, nou, ik denk dat het... Ik vermoed dat het te maken heeft met onze strijd in het Klokkerhof. Of voor het Klokkerhof. Want op Surinameplein staat een grote flat. En daar wonen veel mensen in. Sommigen met een vast contract, maar ook heel veel bewoners met een tijdelijk contract. En vorig jaar, voorjaar kregen wij, eigenlijk einde voorjaar denk ik al, kregen wij een brief dat we eruit moesten, want ze gaan het renoveren. Wat overigens goed is, want het is een heel oud pand. Maar goed, daar wonen heel veel mensen op een tijdelijk contract die, zoals de huizenmarkt nu is, nergens anders heen kunnen. Waaronder ik was er ook een van. Omdat het veel alleenstaanden zijn die op zich wel gewoon een baan hebben, maar ook wel vaak in de zorg of in de creatieve sector of wat dan ook. Nou ja, dan kom je in Amsterdam, zeg maar, nooit aan een huis. En sociale huur kan je al helemaal vergeten, zeg maar. Ik ken mensen die er al 15 jaar ingeschreven staan. Volgens mij kom ik daar nog niet eens in als ik 95 ben. Maar goed, dus er was één jongen eigenlijk in onze flat. Die dacht, maar dit ga ik niet zo over mijn kant laten gaan. En die is met allerlei partijen gaan praten. Waaronder ook Bond Precaire Woonvormen. En die heeft eigenlijk gezegd, ga je verenigen. En stel eisen op bij de verhuurder. En dan kan je best wel wat regelen. Dus dat heeft hij gedaan. En bij die groep ben ik dus terechtgekomen.
En vereniging.
Ja, verenig je. En ik moet eerlijk zeggen, want dit is mijn eerste ervaring hiermee. Met eigenlijk het verenigen. En ik had nooit gedacht. Ik dacht, zoals hoe iedereen denkt. Ja, dat is een verhuurder. Ik heb een tijdelijk contract. Weet je, wat ga je zeggen? Je kan er niks aan doen. Maar dat is dus niet zo. Hebben wij dus gezien.
Wat gaan we doen?
Ja, dus we zijn met een groepje bij elkaar gekomen. We hebben echt gewerkt aan een plan. Het was al wel snel duidelijk, want veel mensen die hebben niet zo heel veel zin in het echte activisme of het demonstreren of wat dan ook, zeg maar. Omdat dat toch, sommigen zich dan, ze willen daar niet mee geassocieerd worden of denken dat het is een beetje gewelddadig misschien. Dus wij zijn gewoon met een, eigenlijk heel normaal gewoon een plan gekomen van dit willen wij. En dat waren drie eisen.
Een beetje gewelddadig, misschien.
Nou, gewoon, we zeggen het gewoon grote mond, zeg maar. Gewoon zeggen, wij zeiden we willen blijven zitten tot de renovatie. Want het punt was, wij moesten er dus in januari uit. Maar die renovatie, nou god weet wanneer die gaat beginnen. Dat kan nog wel 2 jaar duren. Dus wij zeiden, dan ga je ons eruit zetten en dan komen er mensen weer tijdelijk in. Laat ons dan gewoon zitten. 2 was, geef opties voor mensen om ergens anders heen te verhuizen. En drie was dat we wilden terugkeren ook als het eenmaal gerenoveerd was. Want die garantie hadden wij ook niet als tijdelijke verhuurders. Nou, en uiteindelijk hebben ze eigenlijk aan alle eisen voldaan. De tweede eis was wat lastig, omdat je kan wel willen, zeg maar, om andere woonruimte te bieden. Maar zoals ik net al zei, in wat voor de prijs waarin wij het Klokkenhof huurden, was gewoon echt heel, was een goede prijs die je echt nergens kan vinden.
Waar komen de containers te staan? Wisselen woningen?
Ja, ik denk niet echt dat het nodig is. Misschien moeten ze gewoon eerst maar eens beginnen met alles wat leeg staat, om dat gewoon eens te gaan gebruiken.
Want dan heb je het niet zelf te renoveren.
Kijk, wij zijn overigens, niemand was het ermee oneens dat het gerenoveerd moet worden. Want het is echt een oud pand en weet je wel, de wind komt door de kieren. In sommige appartementen zit gewoon schimmel, die verhuren ze overigens ook niet. Dus ik moet daar wel bij zeggen dat de verhuurder daar gewoon wel goed mee omgaat. Maar
waarom betaal je dan nog huur eigenlijk?
Wat zeg je?
Waarom betaal je dan nog huur als het zo tocht en zo? Dan betaal je dubbel, weet je wel. En voor de huur en voor het gas.
Ja, maar dat is meer een vraag die je misschien moet stellen over de gehele woningmarkt. Want ik bedoel, ik heb daar heel vaak bij dat ik denk, waarom? Ik bedoel, ik betaal nu, ik ben dus naar een andere woning gegaan. Ik heb daarvoor een nieuwe baan moeten nemen waarin ik meer verdien. Wat mij gelukkig gelukt is. Maar ik betaal echt een godsvermogen hier. En dan denk ik ook, ja, waarom? Het is een fijn huis hoor, maar dit huis was waarschijnlijk 10 jaar geleden, nou dat weet ik bijna zeker, het was minder dan de helft.
Ja.
Dus ik betaal nu, mensen betalen nu het dubbele of het driedubbele voor huizen die qua kwaliteit of niks vooruit zijn gegaan. Ja, dat is een vraag die hoort bij de politiek. Ja, zijn jullie wel allemaal goed bij je hart? Dus dat slaat toch helemaal nergens op?
Dat is natuurlijk het algemene verhaal van de woonopstand. Dat moet er ook over gaan, denk ik. Maar er is dus zondag een feest. En dan ga jij praten. En dan ga jij vertellen dat jullie je verenigd hebben. En dat jullie het eens zijn over de eisen. En dat die eisen voor een groot deel zijn ingewilligd. Wat is het vervolg? Wat is de actielijn? Want het is een opstand. Hallo?
Van de woonkant zelf?
Nou, ja. Jullie. Jullie zijn de voorhoede van de tijdelijke huurders. Nu.
Ik wil er even op inhaken. Goedenavond. We zijn samengekomen met verschillende groepen. Waaronder Bond Precaire Wonen, Niet te Koop, FNV. En we hebben samen woonopstand georganiseerd. En het doel van woonopstand is in principe om één grote groepering te krijgen om onze woon weer normaal op de agenda te krijgen en te kijken of al de praatgroepen die er zijn, om die een beetje op bij elkaar te krijgen of op het juiste moment op de tafel te gaan zitten. En dat is het doel van woonopstand. Dit is de eerste actie. Die actie hebben we gericht gedaan in een wijk als Nieuw-West, waar dus veel mensen niet stemmen, veel mensen niet meedoen. En toevallig hebben wij dit thema bijvoorbeeld voor jongerenhuisvesting, althans geen jongerenhuisvesting, maar gewoon huisvesting voor iedereen. En geen tijdelijke huisvesting zoals Bibi geconfronteerd heeft, is een van de acties. We doen ook tijdens de Plein 4045 doen we nog een andere actie. We gaan daar naar een x-aantal gebouwen in de Van Geelstraat, die in principe al 7 jaar gesloopt zouden worden. En die nog steeds niet gesloopt zijn. Wij hebben die mensen bij elkaar, die gaan nu samen een bewonersvereniging oprichten. En dat zijn alle kleine dingetjes die wij proberen te forceren om mensen bij elkaar te krijgen en mensen in beweging te krijgen.
Hoe is van de organisatie?
Ja, ik heb de organisatie.
Ja, zeker. Dus, wat is dat? Coalitie building is het, hè? Ja.
Ja, dat is goed. Met toch dingen die er spelen op de gehele woningmarkt. Zoals wij als Bond Precaire Wonen hebben in principe bij weigeren huurverhoging opgericht. Omdat ook natuurlijk niet normaal is dat de verschillende soorten huurverhoging mensen letterlijk en figuurlijk in de problemen brengen.
Ja.
Dat is ook een van onze acties. En zo proberen we met zoveel mogelijk soorten acties, proberen we toch de groepen en de mensen bij elkaar te krijgen. Ja. Dat is echt noodzakelijk momenteel, omdat dat er heel veel problemen zijn. En die problemen zijn niet van vandaag of morgen opgelost, niet door Den Haag, niet door Amsterdam. Dan moet je met z'n allen aan werken, bijvoorbeeld.
Ja. Even een praktische tussenvraagje, want dat feest is op bijna 40-45, hè?
Ja, prima. Ja,
zondagmiddag.
Zondagmiddag.
Ja, is dat, ik weet niet hoeveel moskees er liggen, maar het is wel Ramadan, hè? Hou je er rekening mee?
Daar hebben we er zeker rekening mee gehouden. We beginnen om 2 uur en tot 4 uur. We hebben in principe gekozen voor een x-aantal sprekers, waaronder Bibi, maar ook andere sprekers. En we hebben ook gezorgd voor muziek. Het moet niet te veel, het moet serieus worden, maar je moet ook proberen de verbinding met elkaar te zoeken. En we willen meer acties voeren.
Een woon-iftar.
Misschien moeten we ook bidden.
Woon-iftar.
Woon-iftar. Ja.
Nee, weet je, op de radio en in het nieuws hebben ze het over de Ramadan. Dat betekent dat je niet mag dit en je mag dit en je mag dat niet en je mag dit niet. Maar wat je wel moet, wat je kan doen, is zelfreflectie, reiniging en bidden. Dat vergeten ze de hele tijd te zeggen. Dus daarom denk ik van, misschien moeten we ook een beetje bidden dan op het plein zondag.
Nou, ik zit een klein beetje anders. We hebben te maken bijvoorbeeld met wat wij doen met waar wij de huurverhoging. En dan weet je gewoon dat heel veel mensen niet genoeg weten van huurrecht en wat de mogelijkheden zijn. En ik denk op dat gebied zou je best wel heel veel zelfreflectie kunnen gebruiken. Want dat is eigenlijk het diep en diep trieste, dat mensen zich ook ja, de rechten van de van niet kennen. Dus ze weten ook niet wat ze moeten doen. En door natuurlijk al die grote coöperaties en al die klantcontact komen mensen ook niet bij het juiste loket terecht. En ja, dat is natuurlijk het treurige. En dan ja, ja, is het net of er heel veel dingen geregeld zijn, maar in principe is er niets geregeld.
Oké. Okay.
Dus hoe laat moeten we waar zijn? Begrijp ik nou goed? Waar moeten we naartoe? Op het Surinameplein. Hoe laat?
We zijn bij het Surinameplein. Daar hebben wij in principe een programma dat er ook twee andere sprekers zijn. Iemand van de Bond Precaire Wonen en iemand van de Steun Studentenorganisaties. En tussendoor gaan wij een tijdelijk contract gaan we vernietigen. En voor de rest hoop ik dat er veel bewoners zijn die met Bibi met ons meedoen. Want dat is het belangrijkste. Probeer mensen te betrekken. En mensen weten wat er allemaal kunnen doen bijvoorbeeld. Dat hele traject van Surinameplein heeft best wel lang geduurd. En er zit heel veel tijd in. Maar uiteindelijk heb het wel heel veel dingen opgeleverd.
12 uur Surinameplein.
12 uur Surinameplein. Ja. Zaterdag toch? Is dat nu zaterdag?
Nee, zondag.
Ja, zie je? Zondag. Ik zeg het, zondag. Zie je, zondag.
Ja, dat is een gekke dag.
Zondag 12 uur, gekke dag, maar het wordt lol.
Ja, ja, dat is sowieso het probleem. Dat is sowieso belangrijk, dat je lol maakt met elkaar. En dat je mensen leert kennen. En ik heb in deze aanloop van deze actie heb ik ook met heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dat is denk ik het leukste, want je praat over allerlei persoonlijke situaties die heel verschillend zijn. Ja. En vooral, daar houdt de overheid en de gemeente houdt daar weinig rekening mee. Ik ben heel veel mensen tegengekomen die bijvoorbeeld meegedaan hebben aan de inspreekavonden, aan de voorbereiding van het plan volkshuisvesting. En ja, er zijn bijvoorbeeld hele studenten komen daar niet in voor. Nou, een heel simpel voorbeeld. De laatste 4 jaar heeft elk jaar zijn er 2.500 extra buitenlandse studenten bijgekomen. Ja. Dit is ook weer een extra druk op de woningmarkt hier in Amsterdam. Ja, dat zie je nergens in de krant verschijnen. En dat is het hele grote probleem, dat veel informatie komt niet aan, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is eigenlijk op alle vlakken. Ik vind dat de media ook falen in hun taak van mensen op de hoogte brengen van wat er aan de hand is. Daar zijn wij dan voor, zeg maar. Maar we hebben niet, de dekking is minder dan van die andere.
Hey,
maar
en Bibi?
Ja?
Is de afterparty dan bij jullie op de Klokkenhof?
Dat moeten we dan even regelen met een van de mensen daar. Ik woon er zelf niet meer.
Maar Iftar kwam heel goed.
Maar een aantal van mijn vrienden wel. We hebben zelfs een feestje gehad, daar ook. Met onder andere, maar niet alleen de mensen die actie voerden, maar met de hele flat. Dus dat was een goed feest. Dus ze weten wel hoe ze daar moeten feesten, dat wel.
Ja, belangrijk.
Nou, mooi, gaan we doen.
Maar laten we dan wel feesten.
Dat horen we dan al. Ja, dat horen we zondag wel. Dat houden we geheim nog even, dus goed.
Ja, precies. Dus voor de VIP's ook, hè?
Precies.
Die zijn een heel bijzonder pand. Het is niet alsof je zomaar op het feestje kan komen.
Nee, ze willen een badge hebben.
Ik weet niet of jij weet hoe klein die appartementen zijn. Dus ik weet ook niet hoeveel mensen er op dat feest zouden moeten komen. Maar dat ja, 24 vierkante meter. Dus kan je uitrekenen hoeveel mensen daarin kunnen.
Ik heb nog wel een andere tactische tip voor jullie.
Ja.
Ik weet niet of je ook een kelder hebt, of een berging, of een zo'n ondertunneling.
Ja.
Maar je zou kunnen overwegen om bij Artis of zoiets of in Brabant dassen. Weet je wel, een das.
Een das, ja. Een das inzetten. Je trekt de daskaart.
Een das in de kelder. Maak je er een burcht van.
Oké.
Okay. Dan blijf je gewoon de rest van je leven daar wonen. Want ze mogen ze niet aankomen, weet je wel.
Ja.
Is het zo? Oh ja.
Maar je mag die das ook helemaal niet aanraken. Je moet daar gekke dingen doen. Doe gewoon een korenwolf, die zijn veel kleiner. maar daar kan je ook niet niks tegen doen.
Een vuursalamander.
Ook vuurwerksalamander, ja. En een ijsvogel.
Een
leuke idee. En je moet een gier. Hoe heet zo'n. Klifzwaluw, dat denk ik weer. Als je een berg zand niet schuin afvlakt, maar stijl laat zijn, krijg je de oeverzwaluw. En dan gaat die nestelen. Zolang die nestelt, dan kan er niks gebeuren.
En vleermuizen.
Ja.
Waarom staat er trouwens geen fontein op het Surinameplein?
Geen fonteinen?
Het is geen fontein. Het is net zo'n soort rotonde als bij het Amstelstation.
Oh.
Heb je ook zo'n soort stukje natuur met auto's eromheen en geen fontein.
Nou, maar dat hoeft van mij ook niet. Het is toch alleen maar weer energie. Het zit in het klimaat.
Wel een monument.
Ja, je hebt gelijk.
Dat is wel een monument.
Ja,
ja joh.
Dus die staat allemaal.
Als we ons nou eens gaan druk maken om andere dingen dan om een fontein op een rotonde.
Goed.
Nou.
Ja, er zijn veel dingen om je over druk te maken hoor, behalve zo'n fontein.
Ja.
We gaan het zien. Zondag 12 uur, Surinamepijn. Hartstikke goed.
Ja, dank u.
Alright.
Moet je nog iets, mee, nog iets zeggen? Dat je zegt van dit had ik ook nog even willen zeggen.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik alles wel gezegd heb. Dankjewel.
Goed, dank je. Nou, dan horen we je toespraak zondag.
Yes.
Oké. Okay. Dankjewel.
Plein 4045. Hartstikke goed. Yes. Dankjewel.
Hoe vaak ga je het nog vragen?
Ja.
Zondag. Heb je een agenda? Ik heb een tip voor jou.
Ja. Oh, ja, kom.
Heb je een agenda?
Ja.
Kan je zo zeg maar een afspraakje zo erin maken. En dan met de tijd en zo. En dan met de locatie. En dan vergeet je het niet.
Nee. Surinameplein. 12 uur zondag.
Oké.
Okay. Dankjewel.
Hey, fijne avond hè.
Ja, is goed. Doei doei.
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 Nou, Ingeborg, je bent er helemaal bij.
Ja, ik word er bijna nostalgisch van.
Ja. Het is wat.
Okay. Ja, het is wat. Oké. Okay. Zeg, we hebben nog, hadden we niet Wittgenstein nieuws en nog meer uit de cultuurhoek?
Ja, uit Kalahari.
Nou, Wittgenstein is het nieuws dat hij nooit een deur zachtjes dicht deed.
Oh.
Lees het onvolprezen boek Wittgensteins Poker. Al ik 20 jaar oud. Ook in Duitse vertaling verkrijgbaar. Van David Edmonds en John Eidinoff. The story of a 10-minute argument between two great philosophers. Het speelde zich af op 26 oktober 1946 in Cambridge University. Mm-hmm. En daar kwamen Wittgenstein en Popper bij elkaar. En dat liep niet goed af. En waarom niet? Dan leest u het boek maar.
Ja.
Een ander boek wat net uit is gekomen vorige week is de prachtige biografie over Armando door Sherry Duins. Dat is bij uitgeverij Atlas Contact. En nu bij de Betere Boekhandel verkrijgbaar. En zoals jullie weten ging dat al dat werk van onze grote kunstenaar Armando uit Amersfoort over de Tweede Wereldoorlog. Schuldig landschap. Vanen. Brücken. Noem nog eens wat. Feinden.
Bloed op bodem?
Dat is niet. Ja, natuurlijk. Maar goed, hij droeg een geheim met zich mee. En al zijn werk dat hij maakte, hij schilderde niet alleen, hij boetseerde. Ook nog nadat hij zijn tia's had gehad, ging hij nog mee worstelen met dat klei in zijn plekje in Amersfoort. Maar ook zijn gedichten en zijn tekenwerk gingen over die oorlog. Maar wat is nou het geheim? Dat wordt in deze biografie onthuld. Sherry Duins was zijn beste vriend. Samen ooit bij de HP gewerkt. Natuurlijk herenleed gedaan op toneel. Samen met Johnny van Doren nog. Spraken natuurlijk veel met elkaar. En geinen. En lachen. Armando las vaak de Donald Duck. Maar wat is nou het geheim? Het geheim wordt onthuld. Staat ook in een spread in de Gooi in Eemlander. Een uitgebreid interview heeft Duins daar gegeven. Het was zo dat de kleine Armando, toen een jaar of 12, 13, in die oorlog steeds ging spieken bij een kamp. Daar bij kamp Amersfoort. Te luisteren en te kijken wat daar nou allemaal gebeurde. En op een gegeven moment was er een Nederlandse man die zich bij de SS heeft aangesloten. En die wilde de jonge Armando oppakken en naar dat kamp sturen. Toen heeft Armando zich verzet. Al meest gesleept wordende door de hei in Amersfoort. En heeft deze man, Nederlandse SS'er, vermoord. En daar gaat alles over. Nou heeft Armando mij dat al eigenlijk verraden zo'n 20 jaar geleden. In een buurthuisje in Osdorp. Hij had toen ook een gedicht, een dichtenbundeltje, Het Gevecht. Als je dat leest, dan ja, weet je het eigenlijk ook al. Dus ik denk dat het eigenlijk al min of meer bekend was. Maar ik denk dat de afspraak was tussen Duins en Armando van als ik dood ben, dan bel je me nog een keertje op en dan mag je het vertellen.
En hij was toen 12?
Ja, ik dacht het wel.
Ja, dat vind ik nog een hele kunst eigenlijk, om dan iemand te vermoorden.
Nou, de soldaat in kwestie, de Nederlandse SS'er, had een geweer met een bajonet. Hmm. Hij zou die bajonet gepakt hebben en die in zijn donder gestoken.
Mm-hmm. Ja, dat is wist het eigenlijk ook al, maar het, zeg maar dat, omdat het ook, als het over zijn werk wordt gesproken, was het dan ook van, komt altijd zo die gebeurtenis, of een gebeurtenis, of iets, wat zoiets zou zijn geweest.
Armando was het 1929, dus was hij in de oorlog. Tiener. Ja. Dat het een beetje aan het einde van de oorlog zich heeft afgespeeld, dus dan is hij 14 of 15. Nee. Ja, oké. Okay. Ja, het was natuurlijk een vechtersbaasje. Hij heeft ook gebokst.
Ja.
Loeke. Kan je aan zijn neus zien. En aan zijn klauwen. Hij speelde ook viool. Met Tata Mirando. Heeft hij een tijdje gespeeld.
Zeker.
En goede gedichtjes geschreven. En ik kwam vroeger altijd bij de familie Duins over de vloer. In mijn middelbare schooltijd. Want een van hun zonen, Don Duins, is een goede vriend van mij. En daar zag ik natuurlijk ook de werk van Armando aan de muur al hangen. Zo'n kop, of zo'n landschaplijntje. Nou, daar moesten we toen nog een beetje over om giechelen, want we begrepen toen nog eigenlijk niet waar dat allemaal over ging. En dan kregen we weer een gehaktballetje van zijn moeder. Zo ging dat.
Mooi.
Fahne, Veldzug, liegende boot. Ja. Ja, hij heeft een tijdje in Berlijn ook gezeten. Hij heeft daar ook een mooi boekje over geschreven, Uit Berlijn, korte verhalen. Die ook allemaal over die oorlogsherinneringen. Even kijken. De zoon zelf heeft aanstaande zaterdag Don Duins een opening van een expositie in Bellevue aan de Leidse Kade in Amsterdam. Daar heeft hij een presentatie van zijn schilderijtjes die hij onlangs in grote getalen bijna één per dag maakt. Het zijn A4 formaten, soms iets groter, soms iets kleiner. Allemaal scène-achtige situaties van koppen of figuren. Heel in een naïeve stijl, bijna telefoontekenstijl. Heel slordig, maakt nog niet uit welke kleur je gebruikt. Paarse hoofden, roze neuzen. Oh, dat kan nog natuurlijk. Roze schoenen. En daar heeft hij een serie van gemaakt. En dat is eigenlijk een beetje therapeutisch begonnen. Want hij is zelf een theaterschrijver. Heeft ook gespeeld en geregisseerd.
We hebben het over Don, hè?
Ja, is vrij succesvol nu met die grote familietheater. Voorstellingen die hij met Pieter Kramer maakt door het hele land. En dus op een gegeven moment gaat hij weer even een beetje schilderen. En dat heeft zo'n succes dat hij verkoopt bijna iedere dag een dingetje aan vrienden of bekenden of kennissen. En sterker nog, de compagnon van Kamagorka in België, Herzelen, Peter van Herzelen, heeft voor deze zomer een expositie voor Don geregeld in Oostende. En daar gaat zijn vader dat open spreken. Dus ja, je bent een zondag, jongen, of niet?
Ja. Dat wordt lachen.
Zeker.
Nou, dat was het blokje kunst. Mooi. Voor vandaag.
Zullen we nog, hebben we nog agenda ding of zo? Of zullen we afnokken of bepaalde opmerkingen dingen naar boven komen? Nieuws? Trump heeft
Naakplak mailde mij. Vorige week hebben we aangekondigd de driedaagse presentatie van die film van de Azar, The Ship of Fools, met August Dirks. Daarna wordt de film, de 83 minuten documentaire, ook vertoond bij Huis de Vraag aan de Sloterkade.
Ja.
En dus dan hoef je geen 8 of 9,50 te betalen in het Sayetplein.
Want het is extra goedkoop. Gratis geld toe.
Ja, volgens mij is het gratis. En anders zet Naakslak ons maar op de gastenlijst.
Ja, ik wil op de gastenlijst, Naakslak.
Maar goed, dat horen we dan wel. Dat is een dingetje. Ja.
Oké.
Okay. Nou, ik ga zaterdag naar de Story of Travis. Persoonlijk, dat is vrij uniek, want het zijn allemaal zwarte vrouwen die dat spelen. Ook wel zwarte mannen, maar geen witte mensen.
Oh god, jij kan even kort een...
Dat alleen al.
Jo, jij kan nog even kort een recensie geven van de Gambiaanse bijeenkomst in de Meervaart vorige week.
Hmm. Nou, dat was een... begon met een geweldige percussie, jongen, met conga's eigenlijk. Later kwam er ook djembe en talking drum bij. En toen nog kwamen een paar mannetjes erbij. Een bassist, een gezellige bassist. En nog een drummer en nog een gitaar. En op een gegeven moment kwam Sona Yobate zelf. En die had de kora bij zich. En dat is dus echt een prachtige jam sessie. Er werd niet zo heel veel gedanst, want je moet zitten in de meervaart. Maar langs de zijkanten werd er wel wat gedanst. En ja, het liep niet uit de hand, maar het was wel fraai. Zeker, ja, zeker.
Hoe lang duurde het voordat hij op toneel kwam?
Zij.
Pardon, zij?
Ja. Het is een dame. Een mevrouw die kwam, misschien 10 minuten of zo.
Oké. Want weet je nog, die man uit Zaïre op zijn gitaartje, hoe heette die ook alweer? Ja. TPOK Jazz heette ze band, maar hoe heette die zelf ook alweer?
Dat is Franco.
Franco, ja. Die heb ik ooit met Melkweg gezien. Maar dat duurde ongeveer 2 uur voordat hij kwam.
Ja, ja.
En dan speelde hij een half uurtje en dan ging hij weer een uur weg. En zo'n concert duurde 5-6 uur of zo.
Ja.
Veel
ja, dat waren de tijden.
Ja, precies. Ja. Kreeg je waar voor je geld? Alhoewel.
Ja.
En verder breekt het de lente uit, denk ik wel.
Ja, leuk.
Nee. Oh. Nee. Wat? Jullie hebben de weersverwachting helemaal niet gekregen. Het gaat maandag sneeuwen.
Ja.
Maart roert zijn staart.
Ja.
Ik ga naar de zonnebank, kan me niks schelen.
Ja. Hey jongens, mag ik even inbreken?
Ja, kom erin.
Even, het stadhuis van Bordeaux staat in brand. Macron heeft de speciale interministeriële crisis unit in het leven geroepen en aan het werk gezet. Ik vind Bastille 2.0 een steeds leukere naam voor wat er gebeurt.
Als dat lukt.
Vive la France. We moeten hier een voorbeeld aan nemen. Staken. Totdat al die regeringen à la Rutte, Mitsotakis enzovoort vallen. En dan moet het anders.
Komt allemaal naar het Surinameplein.
In Engeland deden ze dat ook. Met die vakbonden. Ja, dus dat kan wel. Hè.
Ja.
Ik ben er voor.
We moeten ook vinden landencomité's weer oprichten. Dat we het Frankrijk-comité doen. Dat we dan...
Ja, heel goed.
Ja.
Oké, okay, jongens, ik ga
een eindje ook aan jullie
doen. Hier veel te doen. Ja.
Dag allemaal.
Doei.
Ja, doei.
Dag schatten. Ciao.
Doei.
Sterkte met je oude dame.
Ja.
Ja, ik zal jullie daarover appen als het gebeurt.
Ja.
Nee, ik kan jullie niet uitzetten.
Maar ik zet jou al uit. Of, dat kan, kan ik dat? Ik ga eens kijken of dat lukt. Als het lukt.
Bonne nuit.
Niet kwaad worden.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Dag, dag. Ciao, ciao.
Doei. Ze is ook gewoon weg. Ja, dus dat het programma is ook een beetje afgelopen, zeg maar.
Ja, we wachten op de schimmel, hè?
Ja, er komt een schimmel aan uit Amerika.
Ja.
Na de apenpokken, die echt trouwens die helemaal niet zo erg waren, toch of wel? Maar goed, dan nu een nieuwe schimmel. Tussen je tenen.
Nieuwe schimmel. Nou, weet ik niet. Hij is nog niet in de Molukkenstraat, want ik was bij de apotheek daar en daar wisten ze nog van niks. Maar ik heb voor de zekerheid maar de tube gepakt.
Volgende week gaat de jury beslissen over Trump.
Oké, okay, de grand jury. Die van die ene, er komen er nog twee.
Guillotine.
Ja. Nee, helemaal niet. Hij moet juist lang leven. Dan heeft hij nog wat aan die straf. Als hij meteen, als iedereen is straf, nou, niemand is bang, maar veel mensen speculeren van hij gaat toch wel snel dood. Maar dat zou jammer zijn natuurlijk.
Levenslang in de circus optreden, zoiets.
Dat is wel leuk. Het is een aangepaste straf. Maar hij wil toch nu ging het erom dat hij wil eigenlijk in de boeien worden geslagen en dat hij dan ook wordt gefilmd. Dat hij dan een statement kan maken.
Hij mag alleen maar op TikTok.
Maar het is toch allemaal nepnieuws?
Tuurlijk.
Ja, klopt.
Het is entertainment.
Het is gewoon entertainment.
Ja.
Ja. Dus ja, hou zo. Hé, hey, maar dan zou ik zullen zeggen, gewoon ook dag en zo. Dan,
volgende week?
Ja, tot volgende week.
Slaap ook in.
Het nieuws stond dus net op internet over Trump. Maar heel kort, en het is gelijk weer afgegaan. Dat is wel zo'n dag.
Ja, het kan van alles zijn. Kijk, het is eigenlijk geheim wat die grand jury doet, tot ze het openbaar maken zelf. En verder communiceren ze waarschijnlijk ook met Trump. En die, dat weten we niet eigenlijk, want het is allemaal geheim. Dus we weten het niet. Pas als het zover is. En dan de 6 januari zaak, die is veel heftiger dan die Stormy Daniels zaak die nu dient.
Ja.
Maar ja, we gaan het allemaal doen. Maar goed.
Ja,
er is ook een vierde uitbraak bij Oranje. Die hebben gisteren Kip Kerry gegeven. Ja, de voetballer, ja, die moet morgen
Campylobacter
tegen Frankrijk voetballen.
Schimmel.
Ja, ze weten niet precies wat het is. Want sommigen die het ook gegeten hebben, die hebben nergens last.
Ze zijn allemaal migranten.
Ja, dat sowieso.
Dat is in Engeland allemaal.
Over migranten gesproken. Is Kok nou gekozen of niet?
Nee. Nee, hij heeft uitgebreid een serie foto's online gezet met al zijn optredens door het hele land. En hij is heel blij. Hij is ook een hele goede foto dat hij met 50 Chinezen in een Chinees restaurant in Haarlem zit. En lekker te eten. Ik werd een beetje jaloers. Ja. Maar hij is niet gewoon, maar hij gaat voort. Dus ik verwacht toch wel dat hij contact met ons gaat opnemen.
Ja.
Voor of die pollen. Ja.
Dat gaan we doen.
En ik geloof ook dat de directeur van Patapou plannen heeft om met ons te gaan spreken over maatschappijverandering.
Volgens mij heeft de BBB nog een zetel over.
Ja.
De BBB heeft nog een zetel over. Dan kan hij gewoon aansluiten.
Ja, precies. Kan hij gewoon mee.
Hey, die
directeur, engineer, penningmeester.
Interessant.
Eerste Kamer.
Hey, ik zet jullie uit. Ik ga verder. Ik doe nog
een keer. Ja, oké. Action Mansion.
De mazzel.
Doei.
Oké, doeg.
Arthur.